Wij gaan lezen uit Psalm 22. Ik ga het niet helemaal voorlezen, het is een lange psalm, veel te doen vanavond. Ik begin bij het begin. Een psalm van David, voor de koorleider, op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. Dan een heel stuk verder naar vers 20. Maar u, Heere, blijf niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossel. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem. Alle nakomelingen van Israël. Vers 28. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidenvolken. Tot zover lezen we uit deze mooie en belangrijke psalm. Ik hoef u wel niet te vertellen dat de Joodse uitleggers zich er krachtig tegen verzet hebben dat dit een Messiaanse psalm zou zijn. En dat is ook wel te begrijpen, omdat de woorden waarmee de psalm opent letterlijk door de Heer Jezus zijn uitgesproken aan het kruis. En daar wil men geen weet van hebben. Maar het omgekeerde is nu juist dat in deze psalm maar liefst 4 citaten te vinden zijn, of beter gezegd, uit deze psalm vinden we 4 citaten in het Nieuwe Testament, waaruit dat messiaanse karakter van deze psalm zeer duidelijk blijkt. David heeft deze dingen nooit meegemaakt. Hij zou geen moment in zijn leven kunnen aanwijzen, ook niet toen hij moest vluchten voor Absalom. Sommige Joodse uitleggers hebben dan in David wel een profeet gezien en denken aan een tijd als die van Esther. In de Talmud worden die eerste woorden, de hinde van de dageraad, op de figuur van Esther toegepast. En daar kun je wel iets bij voorstellen. De tijd van Esther is ook tijd van grote beproeving geweest, waarbij Israël heel diep gegaan is. En waarin een Mordechai voorkomt, die toch eigenlijk een heel duidelijk messiaanse gestalte is. En toch denk ik dat wij allemaal veel dieper en verder willen kijken. Dit is een psalm over onze Heer Jezus Christus. En ik kom vanzelf bij die 4 citaten die dat nader onderstrepen. Ik moet daarbij wel meteen iets zeggen over het karakter van deze psalm. Ik heb u al eens eerder gezegd, er zijn 4 psalmen die je rechtstreeks naast de 4 offers uit Leviticus zou kunnen leggen. Waarbij in psalm 16 de vorige keer het spijsoffer aan de orde kwam. In psalm 22 het zondoffer, in psalm 40 het brandoffer, in psalm 69 het schuldoffer. Dat komt allemaal later aan de orde. En dat geldt zeker wat het zondoffer betreft als we vers 2 en vers 4 naast elkaar leggen. Als wij antwoord zouden moeten geven op de vraag: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Laten we dan bedenken dat de Heer Jezus de enige is die werkelijk dat woord kon spreken. Waarom? Als God ons zou verlaten, althans zoals we van nature waren, dan zouden we daar alle begrip voor moeten hebben. Hij kon als enige dat zeggen. omdat hij werkelijk de enige mens was die zonder zonde was en dus op geen enkele wijze door God verlaten had hoeven te worden. Maar de Heer Jezus geeft dat antwoord zelf in vers 4. Omdat God een heilig en rechtvaardig God is, moest hij de Heer Jezus verlaten op het moment dat deze voor ons tot zonde was gemaakt, zoals 2 Korinthe 5 het uitdrukt. En dan heb je dat zondofferkarakter. Het zondoffer, daarvan moest het bloed wel gebracht worden bij het altaar, maar het zondoffer zelf werd buiten de legerplaats verbrand. Weg van het aangezicht van God. Want het zondoffer is, bij het zondoffer was dat figuurlijk, gemaakt tot de zonde die juist geoordeeld moet worden. Het onschuldige dier sterft in plaats van de schuldige mens. Maar zijn walging van de zonde brengt God uit uitdrukking daarin dat hij het wegdoet vanuit zijn tegenwoordigheid. Dat is met brandoffer heel anders, maar dat komt later nog wel eens. En daarom ook op het moment dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt is, dan moet hij zijn heilig en rechtvaardig aangezicht van hem afwenden. Dus het waarom is gerechtvaardigd als je kijkt naar het volmaakte leven van de Heer Jezus? Maar hij geeft zelf het antwoord. Als hij tot zonde gemaakt is, dan moet een heilige God zich van hem afwenden. Dat is het zondofferkarakter. Maar ik zeg er meteen dit bij. Voor de rest heeft die eerste helft van de psalm het vooral over wat mensen hem hebben aangedaan. Voor velen is dat niet zo helder. Ik had daar pas nog een discussie over. Alsof de dood van de Heer Jezus alleen maar zou betekenen het verschrikkelijke dat mensen hem aandeden, waardoor hij een martelaar is geworden vanwege zijn heilige levenswandel. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Het speelt een grote rol hier, wat mensen hem hebben aangedaan. Maar het is vooral zoals je het in Zacharia 14 leest, zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Daar is het God die spreekt. Mensen hebben hem vreselijk veel dingen aangedaan tijdens zijn hele leven. Tot en met het kruis. Maar in de 3 uren van duisternis heeft God zijn zwaard jegens hem opgeheven. Toen hij tot zonde gemaakt was. Dat is het uitgangspunt van de psalm. Maar tegelijkertijd lijkt het me dat het zo diep is dat de psalm dat niet uitwerkt. En dan toch weer ingaat veel meer op dat andere. Dat we ook veel beter kunnen begrijpen. Dat dichter bij ons ligt. Namelijk wat mensen hem hebben aangedaan. Maar dat verandert niets aan het uitgangspunt en aan dat basale zondeofferkarakter van wat we hier vinden. God is ver van zijn verlossing. Van de woorden van zijn jammerklacht. De Statenvertaling heeft brullen en dat staat er ook letterlijk. Het is het woord dat gebruikt wordt voor leeuwen, zoals een leeuw brult. En hier is het brullen van de lijdende mens die het uitschreeuwt van ellende. Hij roept tot God en God hoort hem niet. God antwoordt hem niet. Hij vindt geen stilte. Ik had het alleen over vers 4, maar dat tweede deel is wel heel bijzonder. U troont op de lofzangen van Israël. Dat is een prachtige uitdrukking. God troont te midden van zijn volk. Hij troont tussen de cherub, zeggen de psalmen. Hij troont op de ark des verbonds. Maar hier wordt niet zozeer aan de ark of aan de tabernakel of aan de tempel gedacht, maar aan het lofprijzende volk dat zich op die plaats verzamelt. De tabernakel heet ook de tent der samenkomst, waar God en zijn volk elkaar ontmoeten. Wij zouden misschien denken als goede protestanten dat we elkaar vooral ontmoeten in de prediking, maar dat is niet zo. God troont niet op onze prediking, hij troont op onze lofzangen. En daarom moeten de lofzangen ook een zeer belangrijk onderdeel van onze liturgie vormen. Als wij lof zingen, dan neemt hij zijn plaats in als op een troon. De troonwagen bestaat uit de lofprijzing van zijn volk. Maar de Messias noemt dat hier om aan te geven hoe dicht God bij zijn volk is. Daar waar zij lof prijzen, daar is hij al in hun midden. En nu moet hij juist ervaren dat hij zo ver, hij, de Heere God, zo ver van hem verwijderd is. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Dat klinkt bijna als een verwijt. Zoveel zijn de Messias voorgegaan die God trouw gediend hebben, op hem vertrouwd hebben En ze zijn niet beschaamd. Als ze riepen tot de Heere God, dan antwoordde de Heere God hen. Als je zeer oppervlakkig kijkt, en het is ook wel eens geuit, dan zou je denken dat de Heer Jezus, met eerbied gesproken, een minder goede martelaar was dan vele andere martelaren, die tot het einde toe jubelend en lofprijzend hun verschrikkelijke lijden hebben ondergaan. Terwijl de Heer Jezus al zoveel geleden heeft in Gethsemane en des te meer in de 3 uren van duisternis op het kruis. En daar niet geprezen heeft, maar jammerklachten heeft geuit. Maar wie zo denkt, die kijkt inderdaad alleen maar naar wat mensen hem aandoen en hebben aangedaan. Bij martelaren ging het om mensen die verschrikkelijke dingen aandeden aan Gods mensen, maar die mensen van God, die mochten dan rekenen op de nabijheid van de Heere God. En die hebben dat ook zo ervaren, dat heeft ze geweldig bemoedigd. En daarom is het zo belangrijk dat we dat goed uit elkaar houden. Ik weet als kind dat ik daarover tobde. Hoe kan dat nu? Dat dit samenvalt. Dat wat mensen hem hebben aangedaan en dat wat de Heilige God hem heeft aangedaan. Het komt op hetzelfde moment bij het kruis op een wrange wijze bij elkaar. En als kind vond ik al het antwoord. Ik weet het nog heel goed. Het moment, of ik het toen zo goed kon formuleren, dat betwijfel ik, maar ik zeg het nu zo. Het moment waarop de hoogste zondigheid van de mens openbaar werd, namelijk door de Zoon van God te verwerpen. Op dat moment werd ook de hoogste liefde van God zichtbaar in het zondoffer dat de Heer Jezus vormde, waardoor arme zondaren behouden kunnen worden. Nogmaals, nog korter, het moment van de grootste zondigheid van de mens was het moment van de grootste liefdesopenbaring van God. Heer Jezus was niet alleen maar martelaar. Je leest allerlei schriftplaatsen, ook in de psalmen, psalm 9, psalm 37, waar we lezen, de rechtvaardige die mag altijd op de tegenwoordigheid van God rekenen. Die hoeft nooit bang te wezen dat de Heer God hem zal verlaten. Nooit heb ik een rechtvaardige verlaten gezien, zegt diezelfde David ergens anders. En hoe kan hij dan nu zo spreken, omdat hij profetisch spreekt? Ik durf rustig te zeggen, David is zijn hele leven nooit door God verlaten geweest. Ik kan wel zeggen, dat heeft hij zo gevoeld. Nee, hier wordt waarheid uitgesproken. Hier spreekt een mens die werkelijk door een hoogheilige en rechtvaardige God verlaten was. Daarom zien we en in Matthäus 27 en in Marcus 15 dat dit woord door de Heer Jezus wordt uitgesproken. Niet door de andere evangelie, want die hebben een ander aspect. Johannes het brandofferaspect. Daar vind je ook niet de 3 uren van duisternis. Lucas het vredeofferaspect. Maar bij Matthäus en Marcus is hij het zond- en schuldoffer. Hij vond geen gehoor in die 3 uren van duisternis toen hij tot God riep. Totdat hij kon zeggen, het werk is volbracht. En dan kan hij ook onmiddellijk daarna de Vader weer als Vader aanspreken. Niet mijn God, maar Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar in het uur van de duisternis, toen hij tot zonde was gemaakt, spreekt daar niet zozeer een zoon tot de Vader, maar een mens van God verlaten spreekt tot God. Maar hij zegt nog altijd, mijn God, 2 keer. Hij blijft zich vastklampen aan God, ook al weet hij dat die God hem verlaten heeft en hem moest verlaten. Ik ben een worm en geen man. U weet vast wel die leidende knecht des Heren in Jesaja, vanaf Jesaja 42 tot en met 53 komt dat 4 keer voor. Een beschrijving van de leidende knecht des Heren, waarin we zowel Israël zien, wordt ook soms uitdrukkelijk gezegd, de knecht is Israël, terwijl het tegelijkertijd ook steeds meer een beschrijving wordt van de Messias. En die twee horen bij elkaar. Er is wel eens gezegd, de Messias is het ware zelf van Israël. Dat is een heel diepe gedachte. En dan moet je eigenlijk zeggen van het ware Israël. Het Israël dat God toebehoort. Het Israël dat hem vreest. De tzadikim, de rechtvaardigen, de Godvrezenden. Die hun hoogtepunt vinden, een samenvatting als het ware in die ene die de rechtvaardige was. En ik zeg dat omdat hier van de Messias wordt gezegd, ik ben een worm en geen man. Terwijl het daar in die profetieën van het volk wordt genoemd. Wormpje Israël, Jesaja 41. En dat vind ik des te treffender omdat hierachter staat een smaad van mensen veracht door het volk. Hij wordt bespot door dat volk en dat zijn de woorden die in Jesaja 53 ook over de Heer Jezus worden uitgesproken. Hij is veracht door de mensen. En nogmaals, laat het goed tot ons deel doordringen. Het moment dat God hem verlaat. Je wil of door mensen verlaten worden, maar dan steun vinden bij God. Of je wordt door God verlaten en laat dan alsjeblieft mensen zijn die je steunen. Nooit is een mens zo verlaten, zo eenzaam geweest. Als toen alle mensen om een enkele vriend na hem verlieten en God hem verliet. Hij wordt bespot en ook dat vinden we terug in Matteüs 27 vers 43, waar die woorden bijna letterlijk terugkeren. Hij heeft het op de Heere gewenteld, zo staat het er letterlijk. Hij heeft het op de Heere gewenteld, laat die hem redden als hij welgevallen aan hem heeft. Dat is heel wonderlijk dat Matteüs die woorden optekent uit de monden van het volk. Woorden die letterlijk in deze psalm staan, zonder dat die mensen dat beseffen. Dus toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis, werd hij aangesproken op zijn relatie met God. Dat was afschuwelijk pijnlijk. Waar is die God nou die je zou kunnen redden? Je hebt op God vertrouwd, wel nu. Laat die God je dan ook nu uitredden. En die God doet dat niet. Wat een bevestiging lijkt van het feit dat deze mensen hem verwerpen als Messias. Verwerpen in elk opzicht. Veracht door het volk. Hij had gedaan door nog luisteren dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht door de mensen. Alle die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lip op, ze schudden het hoofd en zeggen wat ik al gelezen heb. Hij heeft zich aan de Heere toevertrouwd, laat die hem dan helpen. Het schiet me ineens nog iets anders te binnen dat me als kind bezig hield. Waarom moest de Heer Jezus geboren worden? Waarom moest hij een heel leven op aarde leiden? Waarom daalde hij niet uit de hemel neer als mens? Dat had toch gekund, bij God is niets onmogelijk. Om als mens als het ware rechtstreeks zijn schreden te richten naar het kruis van Golgotha. Waarom moest hij eerst meer dan 30 jaar hier leven? Waarvan een groot deel voor ons ook nog onzichtbaar is, maar zichtbaar voor God. En ik denk dat je hier een antwoord vindt. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de moederschoot, bent u mijn God. Zo begon hij, mijn God, mijn God. U bent mijn God al mijn leven lang. Altijd heb ik u vertrouwd en altijd was u er ook. Denk je dat het betekenisloos is dat degene die stierf aan het kruis meer dan 30 jaar lang God op een volmaakte wijze gediend had? Daarom is zijn leven zo belangrijk. Dat is het spijsoffer. Er is geen brandoffer, dit is wel niet het brandoffer, maar er is geen brandoffer zonder spijsoffer en geen spijsoffer zonder brandoffer. Die horen bij elkaar. Het spijsoffer spreekt ons van het volmaakte toegewijde leven van de Heer Jezus. Het was dat leven dat nu in de Godverlatenheid, maar ook het verlaten zijn door alle mensen, tot een einde komt aan het kruis. Zijn leven lang heeft hij op God vertrouwd en nooit heeft God hem beschaamd. Zelfs in Gethsemane lezen we nog dat er engelen uit de hemel neerdalen om hem te versterken. Hier zijn die engelen er niet. Tot het allerlaatste kon hij zeggen, de Vader is met mij. In Johannes 16 zie je dat kort voordat hij zijn vijanden tegemoet gaat treden in Gethsemane, zegt hij nog, de Vader is, ik ben niet alleen, de Vader is met mij. Daarom hou ik er ook niet van als, wat zo vaak gebeurt, als mensen zeggen hij werd door zijn vader verlaten. Dan ga je wel een beetje alles door elkaar gooien. De zoon zegt, ik ben niet alleen, de vader is met mij. Ik zou bijna zeggen, tot aan het bittere einde. Dat is een geheimenis natuurlijk, het is een mysterie van zijn persoon. Hier is een mens die door God verlaten wordt, een heilig en rechtvaardig God. Dat is niet hetzelfde als een zoon die door zijn vader verlaten wordt. Hoewel het om één en dezelfde persoon gaat. Dus dat krijg je ook nooit precies in een vakje. Maar het is wel belangrijk dat te onderscheiden. Ik zeg niet dat hij niet door de Vader verlaten is. Ik zeg dat de schrift het niet zegt en dat we daar maar een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Het is de heilige en rechtvaardige God met wie hij te maken heeft. Maar hij heeft wel zijn leven lang als vader gekend en als vader aangesproken en gebeden en altijd diens antwoord heeft ontvangen. Hij zegt op een bepaald moment, u weet het, voordat hij Lazarus gaat opwekken uit de dood, u hoort mij altijd, u luistert naar mij, u geeft antwoord. Dat is zo ontroerend, maar ook zo vanzelfsprekend. Maar des te schrijnender is het dat het moment op het kruis komt dat hij dat antwoord niet krijgt. Ik heb mijn leven lang op u vertrouwd. Ik was aan u toegewijd, zegt hij als het ware. Maar nu bent u er niet, zoals u er altijd wel was. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen help. Ik weet niet of u wel eens gefilosofeerd hebt over de alomtegenwoordigheid van God. God is alomtegenwoordig, maar dat krijg je ook niet in een vakje. Want het is evenzeer waar dat soms de getrouwen hebben geroepen, Heere God, waarom bent u zo ver weg? Als je dat letterlijk neemt, alomtegenwoordigheid, dan kan God toch nooit ver weg zijn. Maar soms is God ver weg. Verre zijnde van mijn verlossing, vers 2. En hier nog eens. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is geen helpen. Ik sta er alleen voor. En dan, zoals gezegd, komt de nadruk meer te liggen op de tegenstanders. En die worden hier met allerlei namen aangeduid. Het begint met stieren en buffels. En straks zullen we nog horen over honden en leeuwen en woudossen. Het zijn allemaal wilde dieren met wie zijn vijanden, die natuurlijk geen dieren maar mensen zijn, worden vergeleken. Bazan was een land dat zeer veel vee bezat in het Overjordaanse. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende, brullende leeuw. In 1 Petrus 5 lezen we dat de duivel nog steeds rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. De Heer Jezus heeft die confrontatie ervaren. Van de brullende leeuw, de verscheurende leeuw, de sterke stieren en de woudossen, zoals het elders vertaald is. Als water. En dan deze verzen die zo dicht bij de beschrijving van de kruisiging komen. Meer dan waar ook in het Oude Testament. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Ik weet niet of u wel eens een beschrijving hebt gelezen over wat de kruisiging met een mens doet. De afschuwelijke wijze waarop dat lichaam uitgemergeld wordt en ontwricht wordt, uit elkaar getrokken. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Hoe zou iemand dat onder andere omstandigheden ooit tegen God kunnen zeggen? Dit is zo profetisch. Dit zegt hij terwijl hij aan het kruis hangt. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste, alsof er geen moed meer over is. Geen kracht. Zijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, ook vanwege de afschuwelijke dorst. En dan komt dit wonderlijke woord. U legt mij in het stof van de dood. Terwijl je zou denken, dat doen die stieren en die ossen en die leeuwen en die honden en die wat het ook nog meer mogen zijn. En dat is ook zo. In het boek Handelingen lezen we meermalen, met name Petrus zegt dat in Handelingen 2 tot Handelingen 5, meermalen tegen Israël, jullie hebben hem gedood. En Stefanus in Handelingen 7 legt er nog een schepje bovenop, jullie hebben hem vermoord. Dat is gewoon waar. Maar het is maar de helft van het verhaal. Jezus zegt niet, kijk wat deze mensen mee doen. Straks zullen ze hem nog doden. Hij zegt, u legt mij in het stof van de dood. Dat is een mooie uitspraak van Augustinus waar ik vaak aan denk. Hij zegt, je kunt niet God van alle kwaad dat er op aarde geschiet de schuld geven. Maar er is ook niets wat geschiet wat buiten God omgaat. God is niet de oorzaak, maar het gaat ook niet buiten hem om. Dat vind ik zo prachtig uitgedrukt. Het is maar een menselijke poging ook om dit mysterie in de greep te krijgen. Maar aan de ene kant weerhoudt ons dat ervan om te zeggen dat zelfs de zondeval nog door God gewild zou zijn of bedoeld zou zijn of gepland zou zijn. Maar aan de andere kant, het gaat ook nooit buiten God om. Dat is de spanning die zit in dat woord. Geen musje valt ter aarde zonder uw hemelse vader. En het is merkwaardig, bijna elke commentator maakt daarvan zonder de wil van uw hemelse vader. Maar dat staat erin. Hij wil niet dat musjes vallen. Ik ga nog een stapje verder, krijg straks vragen over. Hij wil niet dat mensen ziek worden. Maar het gaat ook niet buiten hem om. Het gaat ook niet buiten hem om. Je kunt het ook niet losmaken van hem. Meesterlijke uitspraak van Augustinus. Zo zie je het ook. Als de Heer Jezus in het stof van de dood komt te liggen, dan neemt hij dat aan uit de hand van God. En dat is natuurlijk voor ons ook een belangrijke les. Als mensen ons vreselijke dingen aandoen, om altijd te bedenken, God heeft dit toegelaten. Ik neem het uit zijn hand aan. Hij is erbij als mij dit overkomt. Het is niet buiten hem omgegaan. U ligt mij in het stof van de dood, waarbij het stof ook wel aan het graf doet denken, waarin de dode lichaam wordt neergelegd. En dan nog eens, honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Ja, ik heb alweer Joodse uitleggers gelezen die zich daar natuurlijk aan storen dat christenen dat zo vertalen, want dan is het rechtstreeks een heenwijzing naar de kruisiging, de handen en de voeten doorboord. Het staat ook niet letterlijk in het Hebreeuws zo. Er staat veel meer zoiets als een leeuw zijn zij aan mijn handen en voeten. Maar de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die al gereed gekomen is voordat de Heer Jezus gekomen was, die vertaalt het zo. Nou, die kun je toch niet van de christologische gevoelens beschuldigen. En ook sommige Hebreeuwse handschriften hebben het ook zo. Anders had die Statenvertalers dat, die Septuaginta-vertalers dat ook niet zo weergegeven. Maar het is een merkwaardig woord. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Dichterbij de kruisiging kun je in het Oude Testament niet komen. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zo uitgemergeld. Zij zien me het aan, zij kijken naar mij. Dit woord zien betekent zien met leedvermaak. Dat heeft dus wel vaker die betekenis. En dan natuurlijk dat treffende woord, zij verdelen mijn kleding onder elkaar, zij werpen het lot over mijn gewaad, dat je bij de meeste evangelisten, of zelfs allemaal, terugvindt, als een letterlijke heenwijzing opnieuw naar deze psalm, die vervuld is in het lijden van de Heer Jezus. Maar u, Heere, blijft niet ver weg. Mijn sterkte, al mijn kracht is er nu. Kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het kwaad, mijn eenzame. Je kunt ook eventueel vertalen, mijn unieke. Ik ben voor u zo kostbaar als een enig kind. Een merkwaardig woord. Mijn eenzame ziel, red mij van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossel. En dan heeft de HSV een mooie verbetering aangebracht van de Statenvertaling. Want de Statenvertaling gaat door in de smekende zin. Antwoord mij. Maar de moderne vertalingen hebben het Hebreeuws hier absoluut beter begrepen. En de HSV volgt dat. U hebt mij verhoord. Dit is de kentering in de psalm. Daarom is het zo belangrijk. Er is een één lange smeekbede van vers 1 tot hiertoe. En hier aan het einde van dit vers, daar komt dit woord. Eind van vers 22. Ja, u hebt mij verhoord. Wat is dat voor een verhoring? Als een mens op zijn sterfbed ligt en hij smeekt om genezing, en soms doet God dat op wonderbare wijze. Hoe kan die mens, als hij dan toch inderdaad komt te sterven, zeggen, u hebt mijn smeekbeden verhoord? En een antwoord daarop vinden we in een merkwaardige passage in Hebreeën 5. Waar de Heer Jezus onder sterk geroep en tranen smeekbeden heeft geofferd aan hem die hem uit de dood verlossen kon. En God heeft dat ook gedaan, zegt de Hebreeën. Niet doordat de Heer Jezus gespaard bleef voor de dood, zoals de moslims ook leren, die weigeren te erkennen dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Maar juist door de dood heen. Deze verhoring is niet het voor de dood gespaard blijven. Het is de verhoring in de opstanding. In die zin worden ook alle smeekbeden van onze doodzieke geliefden verhoord uiteindelijk in de opstanding. Maar hier volgt hij natuurlijk heel kort op de dood. Hij is door de dood heen gegaan. En hij is verhoord. Niet op een wijze zoals de natuurlijke mens dat het liefste zou willen. En ook menig gelovig mens. En dat is ook heel begrijpelijk en heel goed. Hij is verhoord in de opstanding. Dat staat allemaal in dit ene zinnetje. Daarom is het echt een sleutelwoord. En daarom is het ook zo belangrijk dat we het zo lezen als de HSV, niet zoals de Statenvertaling heeft. U hebt mij verhoord. Daarin zit, ik ben inderdaad gestorven, maar ik ben opgestaan uit de dood. Zelfs, ik ben ten hemel gevaren. Zelfs, ik heb mijn plaats ingenomen aan Gods rechterhand. Want alles wat verder volgt in deze psalm ligt na de opstanding, ligt zelfs voor het grootste deel na de verheerlijking van de Heer Jezus in de hemel. In de rest van de psalm gaat het om de heerlijke gevolgen van het werk van de Heer Jezus. Op een heel bijzondere wijze. Je zou kunnen zeggen, het is net als concentrische cirkels. Het begint heel klein. Met dat Joodse overblijfsel, dat waren eigenlijk die 11 discipelen met nog wat anderen erbij en wat vrouwen erbij die daar op de avond van de eerste dag, de opstandingsdag, bij elkaar zijn. Dat is de kleinst denkbare cirkel. En dan lezen we daar, van u zal mijn lof zijn. Nee, pardon, vers 23. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. Dat is het prachtige woord dat de Heer Jezus uitspreekt na zijn opstanding tot Maria Magdalena. Ga heen, zeg tot mijn broeders. Maria Magdalena werd in de oude kerk de Apostola Apostolorum genoemd. De apostel van de apostelen. Waarbij apostel de oude betekenis heeft van boodschappen, de oorspronkelijke betekenis. Zij mocht aan de apostelen boodschappen dat de Heer Jezus uit de doden was opgestaan. Ze wilden het van haar niet geloven, maar ze was wel de boodschapper ervan. Maar hier is hij zelf degene die in hun midden komt staan op de avond van de opstanding en zegt: vrede zij u. En die de naam van de Vader van God aan de broeders komt vertellen. In het Nieuwe Testament krijgt dat een heel bijzondere betekenis, zodat hij tegen Maria Magdalena zegt: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Het is de eerste keer dat hij zegt dat de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon nu ook de Vader van Gods kinderen is geworden. Mijn Vader is jullie Vader. Dat is heel wat anders dan een Jood nog vandaag in de dag bidt: onze Vader die in de hemelen zijt. Waarbij God alleen maar de schepper en de hoeder en de herder van zijn volk is. Nee, de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. Wie de eeuwige Zoon als zijn leven heeft ontvangen, die mag weten dat de Vader van die Zoon nu ook jouw Vader is. Ik zal uw naam, mijn broeders, verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. Het is net alsof wij zondags allemaal wel vreselijk ons best doen, maar er is er maar één die de Heer looft. En onze lofprijzing heeft alleen maar waarde voor God, voor zover die als het ware in hem is. En alles wat daarbuiten valt, wat van het vlees is, van een natuurlijke mens, dat heeft allemaal geen waarde. In de Hebreeënbrief is er maar één priester eigenlijk. Constant worden wij er gezien als priesters, maar het wordt geen enkele keer gezegd. Het is altijd op de achtergrond, want in feite is er maar één priester. En in die ene priester, in de Hebreeënbrief wordt dit woord ook geciteerd, immers in Hebreeën 2, in die ene priester zijn we als het ware allemaal aanwezig als priesters voor God. In die ene die God looft, te midden van de broeders, loven wij allemaal hem. En God troont op de lofzangen van zijn volk, ook vandaag. Waar zijn volk hem looft en prijst, daar komt de Vader, daar komt de Heer Jezus zelf om zijn plaats in hun midden in te nemen. En daar troont God op de lofzangen van zijn volk. En dan wordt die cirkel uitgebreid. U die de Heere vreest, in de eerste plaats onder Israël, looft hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. Daar wordt Israël uitgenodigd als eerste om te komen. En de ware God vrezenden onder hen, die zullen hun hart openen Nu ze zullen weet krijgen van de gestorven en opgewekte en verheerlijkte Messias. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Dat is natuurlijk een merkwaardig spanningsveld. Hè? Wij zouden zeggen, wacht nou even, in de eerste verse heeft hij zijn aangezicht wel voor hem verborgen. Dus of zegt de Messias, hij is toch altijd dicht bij me geweest, ook al zag ik het niet. Of hij zegt, vanaf nu, door mijn dood, op grond van mijn dood en opstanding, zal er nooit meer één rechtvaardige zijn die door God verlaten wordt. Ook al lijkt God nog zo ver weg, al is het nog zo donker om je heen. Hij is met de ellendige. Maar ik denk toch dat hij het ook vooral op zichzelf in eerste instantie toepast. Hij heeft gehoord toen hij tot hem roept. Toen hij riep, toen moest hij sterven. Toch zei hij, u hebt mij verhoord. God was er dus toch. God heeft hem verhoord. Door de opstanding uit de doden. In Romeinen 6 vers 4 lezen we dat de Heer Jezus is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. De Vader verheerlijkt zijn eigen naam in de opstanding van de Heer Jezus. En dan gaat de cirkel wijder worden. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Liever nog in de grote gemeente. Daar zie je heel Israël voor je, zoals het straks in het Messiaanse Rijk zal zijn. Een hersteld volk, waarvan Jesaja 25 zegt, uw volk zal geheel en al uit rechtvaardigen bestaan. Een volk van uitsluitend tzadikim. En die zachtmoedigen zullen eten. En ik ben even nog de... Mijn gelofte zal ik... Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn gelofte. Die gelofte die je aan de Heer doet vanwege... De dingen die je voor hem zult doen als je gered zult worden. Heere God, als u mijn leven redt, dan ga ik mijn hele leven aan u toewijden. En hij heeft zijn geloften, hij zal zijn geloften nakomen in het bijzijn van wie hem vrezen. Wat hij de Heere belooft, dat heeft betrekking op alle die hem toebehoren en toegebracht worden door zijn goedheid. De zachtmoedigen zullen eten, dat is het vredeoffer waar ze allemaal van zullen mogen eten. Het vredeoffer was het enige waar het hele volk van mocht eten. De andere offers, brandoffer mocht niemand van eten, maar het zondoffer en het schuldoffer, daar mochten de priesters van eten. De zachtmoedigen, dat zijn de getrouwen van Israël die in het vrederijk deel krijgen aan hem. Die zullen deelnemen aan het lofoffer en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. En dan wordt de cirkel nog wijder. Alle einden der aarde zullen eraan denken. Dat is mooi, dat is het Hebreeuwse woord Zachar. Dat je ook vindt in de naam Zacharia. Zich de Heere herinneren. Ze zullen aan hem denken en het leidt tot verontmoediging, tot bekering. Ze zullen zich voor hem neerbuigen. Ze zullen hem herkennen en erkennen. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Nou, dat is in de huidige bedeling nog nooit vervuld. Daar is de gemeente die uit de volkeren wordt vergaderd. Maar in het Messiaanse Rijk zullen alle volken die dan aan het Rijk deel hebben, komen om zich voor de Heere neer te buigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidenvolk. Dat moet je niet verwarren met de algemene regering van God. Gods koningschap is al over deze wereld vanaf Genesis 1 vers 1. Maar hier gaat het over het koningschap van de Messias. Dat staat er niet bij. Maar uiteindelijk in het Messiaanse Rijk neemt God zijn koningschap en legt het aan de voeten van de tweede mens, de laatste Adam. Die als koning zal regeren, maar die ook zelf de Godmens is. En als Godmens zal regeren. Je ziet dat zo mooi in Daniël 7. De Zoon des Mensen daalt neer op de wolken des hemels. Hij komt op de wolken naar deze aarde. Maar in vers 22 staat dat de oude vandaag kwam en neerdaalde. Je denkt even, de schrijver heeft zich vergist. De oude vandaag, dat is God. Wie komt er nu, de Messias of God? Het is één en hetzelfde. De Heere zal komen en zijn heilige tienduizendtallen met hem. Judas zegt dat, in Zacharia 14 lees je dat. Wie komt er dan terug? Dat is de Messias. Maar hij is... waarachtig God en waarachtig mens. Dat is het koningschap. Wanneer dat koningschap ook door alle volkeren van de aarde zal worden erkend en herkend, hij zal heersen over de heidenvolken. Alle groten der aarde, alle vetten der aarde, staat er letterlijk. Die zullen eten en zich neerbuigen. Ze eten, gaat het opnieuw over dat lofoffer eten. Alle die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbuigen. Als dat op de ongelovigen slaat, ja, dan is het zo. In het Messiaanse Rijk zijn we nog niet in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Daar zal gerechtigheid wonen en daar zal geen enkele ongelovige kunnen zijn. Dat is in het Messiaanse Rijk anders. Dat lezen we in Jesaja 65 heel duidelijk. Er zullen er ook zijn die hun leven niet zullen kunnen behouden, omdat de geest van rebellie in hen niet gebroken is. Maar je kunt het ook positief lezen als je dat nou graag wilt. Want uiteindelijk zijn alle mensen mensen die in het stof neerdalen. We zijn allemaal sterfelijke mensen. We kunnen onze ziel, we kunnen ons leven rekken zover als we willen. Maar met 120 is het echt wel bekeken. En die sterfelijke mensen, die neemt God aan. Mensen die broos zijn en naarmate ze ouder worden, steeds brozer worden. God houdt van hen, hoe oud ze ook worden. En hoe jong hij ze ook tot zich neemt, hij heeft hen lief. Al die mensen zullen voor zijn aangezicht neerbuigen. En dan dat mooie slot. Het nageslacht zal hem dienen en aan de Here toegeschreven worden in generaties. Jesaja 65 maakt ook duidelijk dat in het Messiaanse Rijk weer nieuwe generaties geboren zullen worden. Er staat hier, ze zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden. Een nieuwe generatie. In het begin van de kerkgeschiedenis waren daar de apostelen die het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus persoonlijk hadden meegemaakt. Dat duurde maar één generatie. En toen kwam de generatie die het van horen zeggen had. En daar horen wij ook bij, we hebben het alleen maar van horen zeggen. Dat is het volgende geslacht. Maar wij hebben het in zekere zin niet alleen maar van onze ouders gehoord. Als je in een christelijk gezin bent groot geworden, we hebben het uiteindelijk van de apostelen gehoord. Via het geïnspireerde woord van God. We hebben het uiteindelijk van God zelf gehoord, via zijn dienstknechten. De boodschap van het kruis. We hebben zijn aangezicht nooit gezien, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 5. We hebben hem nooit naar het vlees gekend. En toch doordat we door de geest hem nabij zijn gebracht en hem hebben leren kennen, staan we dichter bij hem dan de mensen die hem in Nazareth van nabij hebben meegemaakt, maar geen deel aan hem hadden. Zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden. Komt vaker in de psalmen voor, dat ga ik u nou niet opsommen. Maar zeker nog wel een keer of drie van die toekomende generatie, dat volgende geslacht. Er is ook nu al steeds een volgend geslacht. En zij weten alleen maar van het woord doordat wij hun dat doorgeven. Want ze lezen vaak zelf de Bijbel niet. En dan die slotwoorden. Want hij heeft het gedaan. Je zou kunnen zeggen, ik geloof dat de NBG-vertaling het zo heeft, omdat hij het volbracht heeft. Het is best een lastig woord. Als de Heer Jezus dat in Johannes 19 uitspreekt, het is volbracht. Als je aan christenen zou vragen, wat bedoelde hij daarmee, wat is er dan volbracht? Dan zouden ze zeggen, nou, het werk van de verlossing, het werk van de verzoening. Maar het merkwaardige dat in het Johannes-evangelie daar bijna nooit over gaat. Het gaat veel meer over dat wat we vinden in Johannes 17. Ik heb het werk voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Het gaat niet in de eerste plaats om de zondaar. Ik herinner me een bijbelbespreking uit mijn jeugd, waarbij het zo om de zondaar ging. Je hebt zoveel evangelieprediking waarbij de zondaar als het ware in het middelpunt staat. Die moet behouden worden. Het draait allemaal om die zondaar die gered moet worden. En toen kwam daar een heftige reactie aan, dat je dan jong bent, vergeet je dat nooit weer. Het gaat om God. Romeinen 1 begint zo. Het gaat om het evangelie van God en om het evangelie van zijn zoon. Paulus schrijft aan Timotheus, het is het evangelie van de gelukzalige God. Het gaat helemaal niet over ons in de eerste plaats. Het gaat over de vraag die Calvijn ook zozeer bezighield. Hoe komt God aan zijn eer? Daar vind ik het zo mooi. Hoe heeft hij dat volbracht? Wat heeft hij volbracht? Niet in de eerste plaats het werk dat voor ons nodig was. Dat zit er uiteindelijk allemaal wel in begrepen. Maar zeker in het kader van het Johannes-evangelie betekent het bovenal de verheerlijking van de Vader. Dat is onze roeping ook. Elk mens die gered wordt, daarin wordt de Vader verheerlijkt. En die vervolgens krijgt die persoon als doel in zijn leven de Vader te verheerlijken. Hij heeft het gedaan. Dat vertellen we aan het volgende geslacht. Vertel eens niet in de eerste plaats hoe ze de hel kunnen ontwijken. Dat is zo'n negatieve benadering. Vertellen ze hoe ze God kunnen dienen. En voor tot zijn eer kunnen leven. Vanmiddag trof ik een man die zomaar tegen me zei, ik zou eigenlijk best God willen leren kennen, maar ja, ik ben hervormd opgevoed, maar dat is lang geleden. Ik zei, je kunt er gewoon praten tegen God. Ja, ik weet niet meer hoe dat moet. Ik zei, ga zitten. Ik nam zijn handen in mijn handen. Ik zei, deze man die wil zo graag u leren kennen. Hij verlangt ernaar om u te ontmoeten. Alleen hij weet niet wat hij zeggen moet. Wilt u maar helpen dat hij heel gewoon tegen u mag zeggen, hier ben ik. Ik weet niet hoe ik tegen u praten moet, maar alsjeblieft, wilt u in mijn leven komen? Wilt u me aanraken? En het grijpt mij nu aan, maar hij huilt het terwijl ik dat bad. Zomaar een man, die ver van de Heere God vandaan is. Maar dat verlangen in zijn hart dat ooit in zijn ouderlijk gezin gezaaid was, was nooit weg. Daarnaast zat een atheïst. Ik bad voor hem ook maar meteen. Hij huilde ook. Heerlijk is dat. Omdat hij het gedaan heeft. Ze zijn echt allebei van het volgende geslacht. Bijna al van het geslacht van mijn kleinkinderen. Maar je mag het allemaal doorgeven. Je mag het allemaal doorgeven. Het begint bij die persoon, mag je nooit vergeten. Bij het afschuwelijke lijden dat hij heeft doorgemaakt. Maar daarom hebben wij een geweldige boodschap. En natuurlijk moet de Heere God nog veel verder met hem gaan. En dat laat ik allemaal aan hem over. Stapje voor stapje. Hij komt alweer eens een keer voorbij en dan kunnen we misschien verder praten. Dus u ook, vertel het aan het volgende geslacht. Hoe ouder u bent, des te meer volgend geslacht is er. En vertel het ze maar, wat de Heer gedaan heeft. God zegene zijn woord.